tekstwoord voor deze avond waarin wij het verband van het gelezene samenvatten, vindt u in het 8e hoofdstuk uit de Openbaringen aan Johannes, het 5e vers. Openbaring 8 vers 5, waar het woord des Heren aldus spreekt, en de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Tot zover. Schrijf wij hierboven de hemelse liturgie en let in de eerste plaats op een aangrijpende stilte. In de tweede plaats op de weg der gebeden en in de derde plaats op de uitwerking van de gebeden. Hemelse liturgie, wij letten op de aangrijpende stilte, de weg der gebeden en de uitwerking van de gebeden. Geliefde hier op aarde, wordt het woord liturgie toegepast op de vorm in de eredienst. Het is ook een Bijbels woord, want in het Nieuwe Testament wordt Christus de grote dienaar, of zoals het in het oorspronkelijke staat, de grote liturgos, de grote liturg genoemd, die de leiding heeft in het hemelse dienstwerk en die het middelpunt is waarom de heiligen zich groeperen. En nu verplaatst dat 8e hoofdstuk, verplaatst ons als het ware in een hemelse dienst, die geheel anders is dan de aardse diensten. Nu is het een gevolg van de vervlakking en de verwatering, wanneer wij lezen van liturgische diensten, liturgische kleuren, van paars of blauw of weet ik al niet, dan is dat min of meer een bewijs dat de rechte hemelse liturgie voor ons verborgen is en door ons niet wordt gekend. En wanneer nu dat hemelsdienst betoon en die grote leider der dienst, namelijk de Heere Christus, die van God gegeven is tot een hoofd zijns volks, als hij niet meer in het middelpunt staat, dan moet de mens de liturgie maken. Dan moet de mens door middel van zijn indrukwekkende verschijning, gewaad, kleur, vorm, moet hij trachten hier iets in te dragen van hetgeen dat geestelijk en hemels is. En dan houden we niets anders over dan leugen en bedrog. Dan houden we niets over dan ledigheid en zinloosheid. Want dan kennen wij niet meer die hemels dienaar en leidsman die gekomen is als een herder der schapen en als de opperzangmeester en van de voleinder des geloofs. En de voorloper die in het heiligdom is ingegaan. Hoe meer de kerk zich vasthecht aan de vorm, en hoe meer vormen er worden toegevoegd in de samenkomst der gemeente, hoe minder plaats is er, ja in het geheel niet, voor die dienstknecht Gods, namelijk de Heer Jezus Christus, die als het ware uit zijn plaats werd weggestoten. En dat brengt niet anders dan vloek en ondergang. Maar nu in dat achtste hoofdstuk krijgt Johannes iets te zien van de hemelse liturgie. Van een hemelse dienst. Van een hemelse vorm. En een hemels wezen. En een hemelse stilte. Het voorgaande bepaalde ons bij de zes zegelen. Nu wordt het zevende zegel geopend en ontsloten. Nu van nu af aan zal alles heen gaan naar een hoogtepunt, naar een climax. De ontsluiting van dit zegel, dat zal ons te kennen geven een steeds opklimmende nood. Hieruit zullen zeven engelen uitgelaten worden uit dit zegel. Hieruit zullen straks bij de laatste bazuin van de engel de zeven engelen met schalen of violen komen, die vol zijn van de gramschap des Heren. Dit zevende zegel omvat een uitgerekte periode. Telkens zal van nu af aan de gedachte bij ons opkomen, dit zal het einde zijn. En dan is het einde nog niet. Dan komen nog andere gebeurtenissen, andere oordelen. Dat langgerekte van dat laatste zegel en deszelfs inhoud predikt ons dat gelijk eenmaal de Heere niets kon doen, tenzij dat Lot uit de ongerechtige stad was uitgehaald. Zo zullen ook de oordelen Gods, zij zullen als het ware over langere tijden uitgestrekt worden. Ook dat zevende zegel, dat laatste zegel, zal niet inhouden de plotselinge ondergang van al het geschapene. Maar het zal uitgestrekt worden over tijden, opdat God daarin zou betonen dat zoals hij niets kon doen in het eindgericht over Sodom, tenzij zijn knecht Lot daaruit bevrijd waren, zo zal het ook in het einde der dagen zijn. De wereld en de hemelen zullen niet vergaan dan voordat de laatste der uitverkorenen zal zijn toegebracht. Dat is de genade in het zevende zegel en wat erin besloten ligt. De genade Gods. Dat ook bij dat zevende zegel daardoorheen het eeuwig evangelie van God nog niet ganselijk wordt weggenomen. Maar dat dat evangelie nog door de kracht des geestes werkzaam blijft om toe te brengen al zijn uitverkorenen uit de aarde die begint te wankelen op haar grondvesten. Desniettemin, al wordt dit zevende zegel, al wordt met dit zevende zegel niet ineens aangekondigd de ondergang van alles, nochtans. De ondergang wordt met het zevende zegel en de ontsluiting daarvan wel ingeluid. Dat wil zeggen, de klokken beginnen een angstig geluid voor te brengen, want het middernachtelijk uur is genaderd. En als Johannes dan in een blik op de hemel, in de hemel, in het visioen ziet, dat het zevende zegel geopend is geworden, dan opeens in die hemel, die zo vol was van uitbundige blijdschap en vrolijkheid, want daar waren voor de troon de verzamelden die de lof van het lam zongen. Daar waren de vier dieren verzinnebeeldende al Gods wijze werken in schepping en herschepping. Daar waren de legioenen van engelenscharen die meededen in de lof en de prijs des Heren. In die hemelse kerkzaal als het ware, waar altijd zijn lof weer klinkt, waar altijd de harpen zijn gestemd en nimmer meer aan de wil gehangen, daar bemerkt Johannes plotseling dat er een stilzwijgen komt van een half uur. Johannes geeft het weer naar onze aardse rekeningen. Dan kunnen wij zeggen een half uur is kort. Maar denk eens in een half uur in de eeuwigheid, in de stilte. Een half uur in de hemel, die niet te vergelijken is met onze aarde. Hier op aarde is een half uur stilte in de kerk veel. Enkele minuten volkomen stilte zijn al veel. En vooral als er op aarde stilte komt door smart, dan valt de tijd haast weg en wordt in een enkel ogenblik iets van de diepe smart ervaren die het hart des mensen kan overkomen. Denk dan eens in dat Johannes hier een dienst ziet aanvangen, of die al aangevangen was in hemelse blijdschap en heerlijkheid. En hij ziet hoe het lam het zevende zegel geopend heeft. En opeens zwijgt alle creatuur. Opeens is er een ademloze en een aangrijpende stilte. Niemand spreekt een woord. Geen dier, geen ouderling, geen engel, geen verlost. De zondaar die gezadigd werd, niemand. En God zelf spreekt niet, nog het lam. De zeven lampen staan nog stil te branden voor de troon. En het lam ook, het staat er met het boek in zijn hand. Maar het spreekt niet meer. Als wij nu in onze kleine, nietige gedachten trachten te zoeken naar de inhoud van dit stilzwijgen, dan zouden we allereerst begeren te wijzen op de onbeschrijfelijke ontroering die zich meester maakt van God en schepselen. Ontroering. U zegt, kan God ontroerd wezen? Ja. Onze God is niet de God der Mohammedanen. Onze God is niet de kille, onbewogen noodlots God. maar de levende God. Die zelfs in zijn allergrootste oordelen en zijn allergrootste vervloeking de levende God blijft, de schepper van al zijn schepselen. En mogen wij dan, als we daaraan gedenken, daar een ogenblik op wijzen, dat met eerbied gesproken God en het schepsel in de hemel hier aanschouwt in de verbreking van dit zevende zegel de ondergang van de eerste schepping, van de eerste dingen, van de eerste wereld. De ondergang van mensen, van dieren, van bomen en van bloemen. De ondergang van het prachtige werk wat zich over de aarde uitspant. De ondergang van al het geschapene. En dan is het net alsof God zwijgt. Alsof er in het goddelijke wezen een stilte is. Die zich uitstraalt op alle die om de troon zijn. Zij spreken nu niet meer. Want de tijd is gekomen waarin God de wereld, de zon, de maan, de sterren en alle schepselen die hij goed en naar zijn evenbeeld geschapen had, dat God op moet staan krachtens zijn zalige deugden om te verderven degene die de aarde verdierven. En om het zuchtend schepsel, zowel mens als beest, als de onbezielde stof, tot een einde en tot een eeuwige bestemming daar te staan. Is het wonder, als wij de levende God aanbidden, dat er van God gesproken staat, hij zal zwijgen in zijn liefde. Maar ook, hij zal ook kunnen zwijgen waar mens en beest vergaat en waar het oordeel ook daarin voortwentelt in gerechtigheid. Daarom is het zo aangrijpend. Daarom. Want God zal niet lachen zoals een mens lacht. God drukt zich menselijk uit. Als hij spreekt, dan zal ik lachen wanneer uw vrezen daar is. En spotten wanneer uw verderf er is. Maar in God kan nooit het sadistisch vermaak van de mens zijn, die zijn evenmens met vermaak doodt en ombrengt. Dat kan in God niet vallen. Daar is zijn deugdebeeld te rein en te heilig voor. God blijft ook in zijn toren en gramschap heilig. Die niet vermakelijk staat toe te kijken wanneer wormen sterven ter helle varen, maar die zwijgt. Zwijgt als de Almachtige, die zijn deugden gaat verheerlijken, ook in de ondergang van die werken die hij bij de aanvang goed geschapen heeft. Daarom is het zo onuitsprekelijk een stilzwijgen in de hemel. Hier op aarde zaten zij 7 dagen en 7 nachten rondom de ashoop bij Job. En niemand zei een woord, want ze zagen dat de smart groot was. Dat waren mensen. Wat denkt u als God en zaligen gaan zwijgen in de hemel, wat die gaan zien? Die gaan zien dat de smart en de ondergang, de vloek en de toren niet groot, maar dat ze volmaakt zijn en een diepe afgrond. Nooit te peilen, nooit uit te drukken. In de tweede plaats, deze aangrijpende stilte wijst niet alleen heen naar de ontroering onder de hemelse heilscharen. Nu zij merken dat het Lam het laatste boek of bladzijde gaat openen. De laatste bladzijde der wereldgeschiedenis gaat lezen en volvoeren. Maar ook is er iets in hier. Van de stilte, zoals men zegt, hier op aarde, voor de storm. De stilte voor de donderslag. De druk, de benauwenis voor de aardbeving. De spanning voor de eerste bliksemstraal. Het zwerk verlicht, dat ook. En dan wijst die aangrijpende stilte in mensentijd aangeduid, wijst ons op de afwachting, waarin allen stil worden in de gedachte, wat zal nu komen? Wat zal er nu geschieden? Wat zal nu het aardrijk wedervaren? Stilte voor de storm. Stilte voor de allerlaatste en grootste catastrofe die over de aarde komen zal. Dat is ook de stilte van de spanning nu. Nu gaan de klokken luiden voor het middernachtelijk uur. Nu is de laatste fase, ook van de nieuwe bedeling, is nu aan het einde. Nu zal ramp of wat dan ook opeenstapelen. Totdat de aarde met die daarop woonde de laatste slag ontvangen. En dan is het einde. Dat de dood en de hel, en wie er namen niet geschreven zijn, in het boek des levens des lams, met de Satan geworpen werden in het vuur. Dat brandt van zilver. O geliefde, de geest wil de kerk erbij bepalen. De hemel was in verwachting gespannen. Zij zweeg. Zij gevoelde. Het komt. De laatste bladzij wordt omgeslagen. Wat zal het einde zijn van deze dingen? Maar laten wij over deze zaak verder stilzwijgen. Want welke aardling en aardbewoner zal dit stilzwijgen kunnen verstaan? Wie zal het kunnen verstaan? Hier wordt ook stilte gevonden op deze aarde. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Maar hier staren de heiligen in stilte op het ontzaglijke lot wat komen zal. En dan gaat de Heere ze in deze hemelse dienst, gaat de Heere zijn kerk op aarde de achtergronden leren. Hij gaat ze vertellen en laten zien in dit gezicht wat er nu eigenlijk gebeurt. Ja, met eerbied gesproken gaat God de kerk op aarde duidelijk maken. Nu geschiet waar gij om gevraagd hebt. En wat vroegt gij? Gij vroeg en verlos ons van den boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En dan ziet, laten wij de stilte nog even aanhouden, in die zin, dat kunt ge verschillend verklaren. Je zou kunnen zeggen, na deze stilte komt het volgende. Hij ziet de zeven engelen, maar het kan ook zijn. En dat beeld houden we even vast, want dat klopt precies met de gedachte die ik daaruit kreeg, bij het lezen over het gouden reukofferaltaar, wat in de tabernakel en in de tempel stond. Nu, terwijl daar een stilte is, ziet Johannes alleen stilzwijgende engelen die bij God staan voor hem en die zeven bazuinen ontvangen. Zij krijgen die instrumenten die straks het zijn moeten geven, de bazuin zal slaan en de weeën zullen komen. Zij krijgen de bazuin als symbool van de begintekenen, van de hoorn of bazuin die een stoot geeft, opdat God zijn oordelen zal gaan uitlaten. Zeven bazuinen, een volheidsgetal, aanduidende de volle werkelijkheid van het oordeel Gods over de eerste dingen. Maar voor Johannes die engelen gebruik ziet maken van hun bazuinen, voor ze hun bazuinen bekijken in de juiste stand nemen in hun handen aan hun lippen zetten, voordat zij zich bereiden om te bazuinen, ziet hij eerst nog een andere engel, en die staat aan het altaar met een gouden wierookvat. Een andere engel. Volgens sommigen de Heere Jezus Christus. Maar ik geloof niet dat hier de Heere Jezus wordt aangeduid als andere engel. Want hij is zelf het reukwerk. Hij is zelf de hemelse dienstknecht. Hij is geen engel, al wordt hij ook wel met het woord engel aangeduid. Ik geloof dat wij dit hier een ogenblik mogen verwaarlozen om te zoeken wie is die engel eigenlijk geweest. Hoe heet hij? Is het Michael of Gabriel of wie dan ook? Hij duidt slechts aan de handelingen die plaatsvinden bij het altaar. En nu moeten we eens een ogenblik denken. Het gaat hier over het gouden altaar eigenlijk. Het reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar, dat stond onder het oude verbond voor de voorhang. Dat weet u misschien wel. Paulus schrijft in de Hebreeënbrief dat het in het heilige der heiligen stond. Maar dan heeft hij het oog op het hemelse heiligdom. Daar staat het reukofferaltaar voor de troon van God. Maar in het Oude Testament stond het reukofferaltaar in het heilige en niet in het heilige der heiligen. Daar waren dus de gordijnen tussen. Daarachter stond de ark en de cherubim en het verzoendeksel. Nu moest iedere dag tweemaal, 's morgens om 9:00 en 's middags om 3:00, moest de priester reukwerk offeren op dat altaar. Dat altaar moest met heilig vuur gestookt worden. Vuur dat van het brandofferaltaar genomen was. Zij mochten daar geen vreemd vuur opbrengen dat onder de potten en ketels lag. Nee, maar het vuur van het heilige altaar, van de voorhof, moesten zij nemen om op het reukaltaar de Heere te offeren. Reukwerk. Een heiligheid der heiligheden, zo werd het genoemd onder de oude kerk. En hoe ging dat dan? Ach, wij kunnen niet in onderdelen treden, want het gaat om deze hemelse dienst die ik vast geloof, die de Heere als het ware onder het Oude Testament heeft afgeschaduwd. Dan ging die priester, niet alleen de hoge priester, maar denk aan Zacharias. Naar de beurt zijn de dagorde door David ingesteld. Dan had die priester dienst en dan ging hij met het vuur wat op het altaar, en dan met het reukwerk uit allerlei specerijen bereid, ging hij het heilige binnen. Daar mocht het volk niet komen. Maar het volk dat viel, als de hoge priester of de andere priesters ingingen tot het reukofferaltaar, het gouden altaar, met het gouden wierookvat, verzinnenbeeldende de heerlijkheid van deze dienst, dan lag het volk ter aarde. Dan lag het volk, zoals onder Israël gewoon was, met het aangezicht ter aarde, of met de handen hemelwaarts gestrekt tot God. En dan was het stil, ieder bad voor zich. Als het goed was, de rechte Israëliet, die door een waar geloof Christus was ingelijfd, die lag daar in het stof des doods. En de ene zuchtte tot God en fluisterde in de ziel: vergeef me toch al mijn zonden. Des andere aangezicht blonk als een engel vanwege de hemelse blijdschap, vanwege Gods weldadigheid aan hem of haar betoond. Een ander deed bittere tranen vallen in het stof, omdat hij trouweloos was afgeweken. Een ander kon niet binnen meer, maar lag als een biddeloze en dankeloze op de aarde. Het was alleen maar stil. Dan liet de priester de schare achter. En hij ging met het heilige gouden wierookvat en de wierook naar het heilige. En hij wierp het op het altaar. En de rook, de witte rook, met de doordringende liefdegeur, steeg op, trok, door het voorhangsel, door het kleed heen, en zweefde boven de ark, tussen de cherubim, boven het verzoendeksel, waar God wilde wonen en tronen door deze ceremonie. Voelt u het beeld? Inmiddels was het stil. En de priester droeg als het ware de gebeden. En hij legde ze op het gouden altaar. Hij kon er niet mee naar het heilige der heiligen. Want zoals ik zeide, daar waren allemaal biddelozen, dankelozen. Maar ook die nog woorden hadden in de ziel om te fluisteren. Die konden in hun beste gebeden God niet behagen. Want in het beste gebed komen wij nog openbaar als waardeloze bidders. Ja, het meest door de Heilige Geest geïnspireerde gebed wordt nog bezoedend door ons zondaren. Daarom kon het niet in het heilige der heiligen gebracht worden. De voorhang. Maar nou werd die rook als het ware door het kleed drong het heen en kwam tot waar God woont tussen de cherubim. Daar het voorhangsel dat is door zijn eigen vlees heeft hij gescheurd om de weg te ontsluiten. Zo was dat voorhangsel zinnebeeld van zijn vlees en bloed, de werken zijner hand. En nu kon dat gebed, dat stille gebed van de scharen en van ieder hart dat zijn eigen bittere smart kende, kon niet doordringen dan door de voorhang alleen, die hij zelf had uitgespannen. Dat is door de Heer Jezus Christus. De weg der gebeden was onze tweede gedachte. Nu wordt die stilte ook zinvol. Want nu zien wij als het ware dat God en de engelen en de gezaligde stil worden onder de gebeden die opstijgen vanuit deze aarde, vanuit de harten, de geest die in hen bidt. En dat als het ware hier een ogenblik verzinnebeeld wordt, waarin gewacht wordt op het ogenblik, maar de Heere zal opstaan, over Sion zich ontfermen. Hij zal uit de hoogte zijn heiligdoms nederzien, om de kinderen des doods te horen, en de gebondenen te bevrijden, en om de gevangenen los te maken, en om zijn naam te verhogen in zegen en in vloek. Nu ziet Johannes daar, maar dan in de hemelse dienst. En nu staat het altaar in het heilige der heiligen. want hij is ingegaan met zijn eigen bloed, maar ook met zijn eigen gebed. En u wijst deze hemelse liturg, de Heer Jezus. En u wijst deze hemelse liturg, de Heer Jezus Christus, heeft een engel aangewezen om Johannes te verzinnenbeelden wat er eigenlijk gebeurt, wat de weg der gebeden is. Die engel heeft een gouden wierookvat en hem wordt veel reukwerk gegeven. Hem wordt veel heiligheid der heiligheid gegeven. Het is een visioen. En zo mogen we het ook behandelen. Wat krijgt deze engel dus van het Lam, van de hemeldienaar? Hij krijgt de gebeden, de dankzeggingen, de overvloedige smekingen, de sterke roepingen en tranen van die biddende hoge priester die nu verhoogd is, die krijgt hij in zijn wierookvat. Die krijgt hij. Hij wordt hier een ogenblik bediend, deze engel, met materiaal van die gezegende borg en middelaar. Zijn gebed. Zijn dankzegging. Zijn altijd gode behagelijk gebed. Voel je de ruimte hierin komen? Als we waardeloze bidders en bidsters zijn geworden voor God. Als we hebben leren walgen in ons leven van ons aanroepen. Als we hebben mogen verstaan, Heere, indien ge met mij doet na mijn bidden, zo moet u me voor eeuwig verdoemen. Voelt u ruimte, daar waar in uw waarneming uw gebed niet hoger komt dan de zolder. Uw onachtzame gebed, uw oneerbiedig gebed, uw onsamenhangend gebed, uw vergetend gebed, uw begeerig gebed, noem het allemaal maar op, wat God niet kan behagen. Maar er staat een engel hier bij het altaar, en hem werd veel heiligheid der heiligheden toegemeten uit die dierbare bidder die aan de rechterhand des Vaders is, die ook voor ons bidt. Ja, als we nou zulke ongelukken zijn in de voorhof, in de voorhof, en moeten zeggen, mijn gebed raakt niet tot u. Hoe kon die man dat toch zeggen, als offers die des avonds branden? Ik durf niet. Want het moet toch wel een stank zijn in de neusgaten van een heilig en rein wezen, als die mijn verlanglijst hoort. Mijn bidden, mijn eigen bedoelend hart. Hier wordt het geheim opgelost voor zulke ellendigen. Ellendigen. Die misschien wel in hun leven hun gebed in een ogenblik hebben beëindigd door amen te zeggen. En dat ze beefden, gauw in bed kropen. Onder de dekens. Waarom? Daarom, omdat ze in een ogenblik vervuld werden van de walging aan zichzelf. de walging in hun bidden en van hun bidden. En dat zelfs de ware het woord hoorde, God hoort de zondaars niet. Hou op. Dan is het een wonder dat de Heer je onder het bidden nog niet doodgeslagen hebt. En toch zal God verheerlijkt worden. En het zal toch eeuwig waar zijn. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. Ja, ik zeg u, zegt de koning. Hij zal ze haastig recht doen. Daar ziet hij, terwijl ze daar liggen in de voorhof, op de aarde. Let, heren der legerscharen, let. En een andere zegt, ik zal niet meer in die naam spreken. Dat zegt Jeremia. En een ander zegt, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Ik zeide wel. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Daar liggen ze stuk voor stuk. Met hun neus in het stof van de voorhof. Hoe krijg ik mezelf bij God? Hoe krijg ik mijn woord in het oor van de heiligste, de allerheiligste? Zie dan, daar staat de engel. En hij heeft het gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven. Niet van de aarde, maar van de hemelse dienaar. Van de hemelse koning. Daar neemt en daar ontvangt hij het reukwerk van. Uit een overlopende en overvloeiende maat. Opdat hij het met de gebeden allerheiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Er staat hier op dat hij het met schuin gedrukt, dat staat er niet. Het is een beetje een wonderlijke constructie. Je doet de tekst geen geweld aan, neemt u dat maar aan op vertrouwen, als je zo leest. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het ten bate, ten gerieve, ten zaligheid. Ten zaligheid. Met de gebeden allerheiligen. Zou opzenden. Het is dus niet van een gelijke rangorde. Dat wil ik zeggen. Dat vele reukwerk. Dat is niet van een gelijke rangorde en waarde. Als dat reukwerk of die gebeden allerheiligen. Nee, maar dat reukwerk is er ten dienste van die gebeden allerheilig. Dat reukwerk, dat moet in zich opnemen, bedekken, verslinden de gebeden der heiligen. De klemtoon valt dus op het reukwerk. En de bate valt op de heilige. Want hun gebeden, hun armen, hun ongelovige menigmaal, hun koude, hun kille. Ja, op zijn best genomen, toch nog bevlekte en besmette gebeden. Die worden hier bedekt in het reukwerk van de biddende priester en lam en koning. Hier worden ze in opgenomen in de heiligheid der heiligen. Zo alleen wordt het voor de vader die op de troon zit en het land uitgestald. Zo alleen hoort hij het geroep der ellendigen en desgene die gans ontbloot is. Mag ik meer zeggen? Zo hoort hij zelfs in het zieloze en koude gebed van een uitverkoren zondaar, hoort hij de warme, bevindelijke smeking, omdat hij ze hoort in zijn zoon, zijn geliefde. Dat is nou niet om vrolijk te zijn in het vlees, want dat is goddeloos. Om daaruit te zeggen, dan geeft het ook niet meer hoe we bidden en of we bidden. Nee, maar dat is tot diepe verootmoediging. En om in die verootmoediging en in dat ondergaan op de voorhof met onze gebeden, om daar nochtans getroost te worden met dat reukwerk van die dierbare koning, zodat het toch maar blijven mijn been met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht als offers voor u toegericht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Ja, en de reuk van dat reukwerk, ten dienste en in zich opnemende de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. Het is op het gouden altaar verteerd en verbrand. Het gouden altaar heeft gereinigd, geheiligd. Het gouden altaar laat nu smetteloze rook in de neusgaten des vaders. En wat hoort nu degene die op de troon zit? Hij luistert stil. Met de engelen en de heiligen. Ze zijn ook stil geworden. Maar God luistert ook. Hij hoort in die gebeden, opgenomen in dat heilige reukwerk, hoort hij de ellendige roepen en die daar schrijft. Hoort hij de zuchting, kom haast. Heer Jezus, hoort hij roepen en fluisteren uit deze lage voorhof, breng ons wederom God onze heils. Waarom zou de vijand zeggen, waar is nu hun lieder God? Hij hoort het, ja. De heidenen vrezen aan, heren, doe ze weten dat ze mensen zijn. Dat de mens op de aarde niet langer voortvaren uw heilige naam te verwerpen en te ontheren. Nu hoort de vader een zuiver, een allerzuiverst gebed. Veel zuiverder dan dat wij het onszelf ooit kunnen toerekenen, een zuiver gebed. Maar de Vader hoort het, want je zou haast zeggen, het is gefilterd, het is gezuiverd in de allerliefste bidder, die in nood gezeten zijn ogen ophief en opsloeg naar de hemel en zeide: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk nu mij. Vader, gij hebt mij dezelfde gegeven. Ik heb niemand uit ze verloren dan de zoon der verderfenis. Ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar dat gij ze bewaart van de boze. De Vader hoort hier, waar u uitverkoren zondaar slaapt. Uw kopje koffie drinkt, fietst, werkt, arbeidt. Misschien nog wel heel andere dingen doet. In de grond zit te vroeten. De spijker slaat, hoort de Vader voortdurend die uitverkorene bidden. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Dat is een geheim. Dat is zo groot. Dat het vernietigt de waarde in het schepsel. Maar het doet de waardigheid van de borg en middelaar ver boven alles uitreizen. En de apostel zingt ervan, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Leg het niet verkeerd uit. Als ik zeg, dan hoef je ook niet meer te bidden. Ge zult toch bidden. Maar niet meer uit het verbroken verbond der werken. Dat is afgelopen. Maar alleen om en uit hem. Die het reukwerk heeft doen branden. En het zijn geur heeft verleend. Dan vaart ge een koers van vrije genade. Dan hebt ge zulk een wonderlijk geheim ontdekt in uw leven. Dan wordt ge in uzelf steeds meer beschaamd en verlegen. En zegt: vergeef me al mijn gebeden. Alles wat ik gezegd en gezweken heb. Maar werp er het reukwerk in het gouden wierookvat, het vele heilige der heiligen van uw kind. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn, en onze mond zal betalen de farren onze lippen. O geliefde, wat is de genade groot, die de kerk hier te zien krijgt, en de rook sloeg niet neer. Ja, want we kunnen wel eens zeggen, Kain, maar als je gelooft wie je bent, dan ga je tevens geloven dat de rook van je altaartje tegen de grond dient te slaan. En dat jouw rook ook niet opstijgen. Maar dat de rook van het offer opstijgt. Maar niet van ons. Niet van wat wij God toewerpen. Nee. Maar in het gelovig omhelzen van de meerdere offeranden alleen. Kijk, als je het dan gaat gezien hebben, hier in dit leven, hoe onze rook moet neerslaan. Hoe onze tong God niet meer kan behagen. En je leest en je hoort het dan. En die rook ging op van de handen zijns voor God. Het stijgt alles op. Moet je zeggen, ik heb helemaal fout gebeden. Ik heb geen woorden om te bidden. En een ander zegt, ik heb geen gave des gebed. Daar heb ik me nou nog nooit aan geërgerd. Nog nooit. Ik moet eerlijk tegenovergestelde zeggen. Ik luister altijd met vermaak naar een arm, klein gebed. Daar word ik altijd onder beschaamd zelf. Want dan denk ik, hé, dat is een ontdekte man. Die heeft niks. Die weet niet te bidden gelijk het betaamt. Heren, verneder mij ook daarin. In de verootmoediging des harten. Om van u alleen te leren. Echt. Ik ben wel eens ergens geweest. Daar debat de een s'morgens en de ander s'avonds. Het was een wedstrijd. Tegen elkaar op. En ik voelde hoe de rook neersloeg. In de consistorie. Altijd de rook sloeg neer. Want die rook die kon je wel zelfs in de kerkzaal ruiken. Zo hard werd er geroepen. En de een deed het nog iets langer als de ander. Wat een ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Maar dat de Heere dat gebrabbel, die zucht. Misschien zoals men vroeger zei met de pet op, want er zit een waarheid in. Of daar waar je helemaal niet in omstandigheden en in de vorm bent om te bidden. Je zegt, ach Heer, denk aan mij toch in genade dat ik uw goedheid de eer mag geven. Of dat je zegt, ik zou uw naam begeren te verheffen. Ik kan niet. Dat stijgt regelrecht op. Voor het aangezicht des vaders. Kun je nou begrijpen, ik zeg het wel eens. Er is voor Jacob geen kwaad bij. Maar zie je nou hoe eeuwig gezegend het deel is. Van al Gods uitverkoren. Want dat zijn volmaakte bidders. Volmaakte dankers. Volmaakte zelfs. Want ze bidden en danken dag en nacht. En ze zingen Godelof tot in eeuwigheid ook. Waar ze op de voorhof als wormen in het stof liggen. En je niet anders hoort dan een dor gemurmel. Want inmiddels staat de priester met het wierookvat voor de vader. Dat is nu de weg der gebeden van al Gods heiligen. Hier wordt bedoeld diegenen die in hem geheiligd en gereinigd zijn. En die hier op de aarde nog verkeren. Nou weet u. Dat je zeggen kunt, mijn gebed, ja, dat hoef je niet weg te gooien. Maar, je bent gezegend als je het mag verliezen in het reukwerk van hem. Want dan komt het terecht. Dan komt zelfs uw stamelende zucht, komt terecht voor het aangezicht des vaders. Als een volmaakt gebed. En wat dan? En de engel nam het wierookvat, vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. De uitwerking. Je zegt misschien zou dat gebed van mij helpen. Dan moet je zeggen aan de ene kant nee, maar aan de andere kant wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Er is wel eens gezegd, om het gebed van een arme weduwe keert de Heer heel de wereld om. Heel de wereld. De Heer laat een oorlog ontbranden. Wie weet waarvoor. Wees voorzichtig. Onderschat dat niet. Want het gebed dat gedrenkt en opgezonden wordt in de naam van dat enige altaar, dat gouden altaar Christi, daar moet je voorzichtig mee wezen. Ik heb die richting uitgewoond van de Biesbos en daar hoorde ik eens een verhaal van een man die niet zo goed bij zijn verstand was. Maar ik kon wel werken en zo'n beetje een kinderlijke man gebleven hield, maar hij vreesde God. En zijn maats vreesde God niet en vloekte en lasterde. En daar had hij verdriet van. En dan zei hij, wat jongens, doet het nou niet. En dan werd er gelachen. En een beetje de gekheid meegemaakt. Toen op een keer was het zo erg. Toen zegt hij tegen de ergste, ik zal het vanavond tegen vader zeggen. Wat jij gedaan hebt. En s'avonds toen hij ging naar bed, boog hij zijn knieën. En hij riep de levende God aan. En klaagde hem aan. Dat is wat. En het werd gemengd met het reukwerk van die enige bidder in de hemel. En de andere morgen was er schijnbaar niets aan de hand. Ze gingen allemaal de grind in om te kappen. En ze sloegen er geen acht op en het interesseerde ze niet ook dat de lucht een beetje grauw werd en dat het stil werd. De wind was weg. Maar de eerste bliksemstraal na de stilte trof de aangeklaagde en hij viel dood ter aarde. Ja, wij zeggen wel eens. Dit en dat, ik weet het wel. Ons eigen bedoelingen, die helpen niet. Die worden niet gehoord. Maar als God de ellende gehoord, in de vereniging met het reukwerk Christi. Nou kinderen, dan zeg ik, dan kun je bang wezen. Bang wezen als vader en moeder zouden bidden of God er een einde aan zou maken. Want dat is vreselijk. Nu, dat is een klein beeld. Uit ernstige dingen, maar die nog niet omvatten het hele wereldbestel. Maar hier gaat het over alles. Over het koninkrijk. De wil van God. De verlossing van de boze. Al die gebeden stijgen op. En het is in de borgen volmaakt verlangen naar een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Wat wordt hier dan getekend in het vijfde vers? Een wisselwerking. Een wisselwerking. Ja, de rook van het gebed is door de Heere opgenomen. Nu vult de engel, vult het met vurige kolen van het altaar, van de toren, van het lam dat toornig wordt. En terwijl de gebeden zich oplossen in een alles vervullend God, krijgt de aarde vuur als een teken. Zou God dan geen recht doen, zijn uitverkoren? Zal hij zijn hoop zijn kudde niet beveiligen? Zal hij niet horen als schijnt hij zijn belofte te vertragen, gelijk sommigen dat traagheid achten? En hoewel 1000 jaren bij hem is als een dag en een dag als duin, maar hij vertraagt zijn belofte niet. Integendeel. Want hij wil niet dat één zijner uitverkorenen verloren gaat. Daar wacht het op. Maar als de laatste zucht is ingezameld in het reukwerk van Christus, dan wordt gezien, o hoorder der gebeden, God hoort en verhoort. Dan is het gebed opgenomen en de engel keert de gouden schaal, het wierookvat, keert hij om en werpt het op de aarde. Het ogenblik is gekomen. Het is een sein voor de engelen. De kerk raakt uitgebeden. De kerk raakt aan het eind. Al zijn beloftenissen werden en worden vervuld. Zal hij nog geloof vinden op de aarde? Jawel, al is het niet veel. Dan keert hij de pan met vuur om, de engel. En dan geschieden er stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. Deze tekenen luiden in. Hij komt. Hij zet zijn voetstappen in de weg zijner gerichten. De laatste gerichten. Maar hij loopt door. Hij houdt geen halt meer nu. Nu treedt hij door op het spoor zijner gerechtigheid. Tot aan de laatste dag. Het wordt niet meer minder. Alleen maar erger. Alleen maar donkerder voor alles buiten God. Alleen nog maar uitzichtlozer. Alleen nog maar benauwder. Uitkomst. Menselijk is er niet meer. Dan komen er stemmen. Die geschieden. God gaat spreken. Hij gaat de laatste woorden toevoegen. Uitspreken van zijn eeuwig raadsbesluit. En wilsbeschikking met al zijn schepselen. En op de stemmen volgen de donderslagen. Om daarmee te betuigen, en zijn stem is met macht en majesteit. De donderen zijner mogendheden kan niemand weerstaan. Hij doet de wolkgevaar te botsen tegen elkander, aleer hij ze oproept. Een alles doordringend geluid. Bliksemen, bliksemstralen, wapenen zijner hand. Hij die het weerlicht der donderen uitzendt, zegt Job, en ze weer tot zich trekt. Hij zendt dan uit om nooit meer terug te trekken, maar om eeuwig te toornen op de Satan, op de verdorven, door ons verdorven wereld. Ja, op alles buiten hen, bliksemen, die het zwerk verlichten. Die vergezellen de majesteit van zijn komst. En een aardbeving. Nu begint alles te waggelen. De aardbeving is het teken van de omverstoting van alle fundamenten, van alle stelsels, van alle wijzen, van alle verstandigen naar het vlees. Die worden nu dol gemaakt en hij vangt ze in hun arglistigheid. Al wat opgericht is, op de aarde buiten wat God in Christus heeft opgericht, ga nu wankelen en beven, want de grote dienaar Gods, die ook de Zoon van God is, die komt nu om te oordelen. En als deze tekenen gezien werden of gehoord werden, nemen de engelen hun bazuinen en brengen ze aan hun lippen om het teken te gaan geven van hem die komt. O geliefde, zalig zijt gij dan, als gij waardig geacht moogt worden in hem, om onder het zegel zijner eeuwige liefde begrepen zijnde, die dag, zonder verschrikken, te mogen ontvangen. Ja, ook gezegend diegene, die misschien met schrik denkt in het hart, aan het geluid des archangels. En in het verborgen van de voorhof, in het stof, zucht. Heere, wees toch gedachtig, ik kan u niet ontmoeten. Hij zal zekerlijk horen in het reukwerk van Christus. Maar rampzalig is hij, al had hij alle gebeden gedaan die er te doen waren. En die niet is en gelooft in de enige voorbidding, want door die aardbeving en door die donderslagen en bliksemen en stemmen zullen ook de fundamenten van zijn gebeden worden weggeblazen. Daarom, hoe groot, als wij tezamen verwaardigd werden om de dag zijner toekomst te mogen ontvangen en beleven, als een dag van onuitsprekelijke en nimmer eindigende blijdschap. Amen.